brief op de mat. En die brief die is uit Canada. En er staat een afzender op die je niet kent. En je maakt die brief open. En in die brief daar staat een verhaal in dat je een oom hebt. Of een oom hebt gehad. Waar je op zich helemaal nog nooit wat van hebt gehoord. Maar die oom die is blijkbaar ooit in de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw naar Canada verhuisd. En heeft daar een fortuin gemaakt. En hij laat jou zijn erfenis achter. $120 miljoen. $120 miljoen is jouw erfenis. Wat zou er dan door je hoofd gaan? Nou, ik denk typfout. Er moet nog een nul bij. 1200 miljoen.
Nee, ik ben een beetje blijkbaar.
12 miljoen. Ja. Ik heb er gisteren ook nog een nul bij gezet. Ik denk, het moet 120 zijn. Maar ik zou denken, eerst denk van, is het wel waar? Ik zou zeggen, nee, achter mijn computer gaan kruipen en die naam gaan opzoeken op internet. Bestaat die man wel? En als ik dan langzamerhand wat meer informatie zou krijgen, dan zou ik me ook gaan bedenken van, wat betekent dit voor mij? Wat heeft dit dan voor mij te betekenen? Want $120 miljoen, dat is, daar gaat er toch wat, zeker ook voor een klein geld, daar gaat er wat veranderen. Ik zou niet wachten tot mijn pensioen met dat geld. Maar het gekke is, je hint als het ware op twee gedachten. Aan de ene kant wil je, is het wel echt waar? En aan de andere kant denk ik van, nou, ik ga vanavond toch even leuk inkopen doen. Je hint een beetje op twee gedachten. En het gekke is als je op het moment dat je vrienden tegenkomt en je vertelt, hey, ik heb een oom die ik niet kende. En die heeft blijkbaar een fortuin gemaakt. Ik heb nu $120 miljoen. Dan gaat het weer gebeuren. Dan moet je waarschijnlijk jezelf weer een beetje verdedigen. Is het dat het echt waar is? En aan de andere kant heb je daar niet zo'n zin in. Je wil graag feest vieren, als het echt zo is. Nou, dat heb ik ook met Pasen. Aan de ene kant wil ik met Pasen, wil ik toch wel uit gaan leggen dat het echt waar is, dat hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, maar dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dus ik wil het gaan verdedigen. En aan de andere kant denk ik van ja, wat is dat nou toch voor onzin? Kom op, Pasen is bedoeld om samen feest te vieren. Je gaat niet op je trouwerij aan iedereen uitleggen dat je echt bent getrouwd en aan iedereen dat trouwboekje laten zien om te verdedigen dat je getrouwd bent. Nee, dan ga je feest vieren. En zo is mijn paas ook. Met Pasen ga je gewoon feest vieren. Maar toch hink ik altijd ook een beetje op die andere gedachte. Vertellen dat het echt waar is. En ik heb daar drie redenen voor. De eerste is dat Pasen ook toch wel echt anders is. Weet je, kerst, dat gaat over de geboorte van een kindje. En dat het een heel bijzonder kindje is, kun je altijd nog even laten liggen. Goede Vrijdag, dat gaat over het overlijden van iemand, hè, van Jezus. Maar dat het een heel bijzonder overlijden is, dat kun je altijd nog wel even laten liggen. Mensen kunnen wel mee met een geboorte en met sterven. Zelfs een dramatisch sterven. Maar met Pasen, dan staat er iemand op uit de dood. Dat begint al meteen heel bijzonder. Dan kun je niet zeggen van nou, eerst even iets gewoons. Nee, het begint meteen bijzonder. En mensen vandaag en mensen van vroeger, mensen uit de tijd van Jezus wisten het allemaal. Mensen die zijn overleden, die staan niet op uit de dood. Er was één zekerheid in het leven. Je stierf en je stond niet meer op. Ook vroeger niet. En dus roept het op om iets aan te geven van dat het echt zo is. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat ik merk dat heel veel jongeren zeggen van nou, Pasen vind ik echt een heel mooi feest. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik met mijn leven in. Wat moet ik er precies mee? Wat kan ik ermee? En op het moment dat je gaat ontdekken dat het wel echt heel erg waar is, dan dringt zich vanzelf die vraag op, ik wil hier wat mee. Want dit is zo bijzonder, hier moet ik wat mee. En de laatste reden is dat het verhaal wat we gelezen hebben eigenlijk ook twee dingen doet. Het legt uit dat er iets bijzonders is gebeurd met Jezus rond zijn sterven en de dagen daarna. En dat er twee verklaringen voor zijn. De een is dat de leerlingen van Jezus zijn lichaam hebben gestolen. En de tweede is dat Jezus is opgestaan. En Matthäus doet dat dus ook. En eigenlijk is het doel van mijn preek is het laatste zinnetje wat er staat. Ik hoop dat je naar huis gaat en denkt van nou, Pasen dat is zo mooi. Ik wil gewoon dat het iets met mijn leven heeft te maken. En als ik het nog niet weet, dan ga ik het gewoon zelf uitzoeken. Want dit is zo mooi. Ik wil dat het met mij te maken heeft. Dat is denk ik wat ik hoop dat verlangen aan het eind van de dienst in je zit. En we komen daar met twee andere zinnetjes. En het eerste zinnetje is: Pasen is mooi. Het is mooi niet waar. En daarom leef ik rustig verder. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die hebben nagedacht over wat is er nou gebeurd met Pasen. En pas had ik een boekje, of pas, ja, ik heb het boek al een jaar geloof ik te leen. Een boek van professor Smalhout. Dat was ooit in ieder geval een hele bekende anesthesioloog. En die heeft die Evangeliërs gelezen en hij zegt van nou, weet je, deze verhalen dat is echt, dat is te wonderlijk. Het is anders gegaan. Wat er is gebeurd is dat Pilatus, toen de schriftgeleerden bij Jezus, bij hem kwamen, hij had eigenlijk een beetje zijn zakken vol van die mensen. Maar omdat ze hem chanteerden, heeft hij er wel in bewilligd om Jezus te laten kruisigen. Maar Jezus is niet dood gegaan aan het kruis. En daarom kwam er op een gegeven moment ook die soldaat. Sommigen van jullie weten wel dat vlak voordat Jezus van het kruis af is gehaald, dat er een soldaat kwam met een speer en die stak die speer in zijn zij. Nou zegt hij, die speer is helemaal niet zo diep in zijn zij gestoken, die is gewoon eigenlijk een beetje in hem geprikt om te kijken of Jezus nog leefde. En toen bleek dat Jezus nog leefde, is hij van het kruis afgehaald en is hij eigenlijk, ja, is er geprobeerd om hem in 2 dagen weer bij te brengen. Want waarschijnlijk is hij wel in een soort coma geraakt, maar is hij bijgebracht in dat graf van Arimathea, van Jozef van Arimathea. En toen Jezus is bijgekomen, is hij daarna naar zijn leerlingen toegegaan. En uiteindelijk is hij weggereisd. Hij is naar India en naar Tibet gegaan. En daar is hij 95 jaar geworden en overleden. Nou, dat laatste vertel ik er niet bij om het belachelijk te maken. Dat zegt hij echt. Maar als ik naar dat verhaal kijk, denk ik van ja, aan de ene kant neemt hij, ik kan niet alles vertellen wat hij neemt in zijn verklaring. Aan de ene kant neemt hij dingen uit deze verhalen van Matthäus over. En aan de andere kant zegt hij, ja, maar dit is te gek, dit gooi ik weg. En dat kan niet. Je kan niet zomaar zeggen van nou, dit neem ik aan en dat is te raar. En bovendien moet je dan overklaren hoe dat erin terecht is gekomen. En ik vraag me af hoeveel sympathie Pilatus echt met Jezus had. Hoeveel moeite die echt voor Jezus wilde doen. Ik geloof niet zo in die complete theorie. Maar wat deze man wel heeft gezien, is iets wat sommige andere mensen missen. Dat is namelijk dat er iets bijzonders is gebeurd. Er is iets bijzonders gebeurd rond Pasen. En zomaar zeggen, nou ja, Jezus is niet opgestaan, dat is niet genoeg. Dan moet je met een ander verhaal komen, met een beter verhaal. En dat is wat deze man probeert. Je moet met een ander verhaal komen, want er is iets bijzonders gebeurd. Nou, we hebben gelezen dat er nog een ander verhaal is. Het andere verhaal is dat Jezus leerlingen zijn lichaam hebben gestolen. Dat is een ander verhaal. En Matthäus legt uit waar dat verhaal vandaan komt. Nou zou het natuurlijk kunnen dat Matthäus zelfs dat verhaal heeft verzonnen. Hè, dat het lichaam van Jezus is gestolen. Maar laten we er maar eens van uitgaan dat verhaal ging. De leerlingen van Jezus hebben het lichaam van Jezus gestolen. Zou kunnen. Toch? Dat het is. Maar dat betekent wel iets. Als de leerlingen van Jezus het lichaam hebben gestolen, dan is het graf leeg geweest. Het graf is leeg geweest. Anders hoef je zo'n gerucht niet te verspreiden. Anders hadden de mensen die niet geloofden in de opstanding, die hadden gewoon kunnen zeggen, kijk, maar daar ligt hij. Dus één ding maakt dit gerucht duidelijk. Het graf van Jezus is leeg geweest. Het tweede wat het duidelijk maakt, is dat dan de leerlingen van Jezus bedriegers waren. En dat zegt Matthäus ook, hè. Matthäus zegt van nou, de fariseeën die zeiden van dat Jezus een bedrieger was. Nou, dan zijn zijn leerlingen ook bedriegers. Dus als de leerlingen het graf hebben leeggehaald, dan zijn het bedriegers geweest. En het zijn niet zomaar 12 bedriegers geweest, het zijn er veel meer geweest. Want Paulus schrijft, en dat is nou 15 tot 20 jaar na al deze gebeurtenissen, Paulus schrijft aan de mensen in Korinthe. Hij zegt: Christus is voor onze zonde gestorven, zoals in de schriften staat. Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, zoals in de schriften staat. Hij is verschenen aan Petrus en daarna aan de 12. En daarna is hij aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk verschenen. Maar de meeste van hen leven nog. En sommigen zijn gestorven, maar de meeste leven. Als de leerlingen het lichaam van Jezus hebben gestolen en het verhaal hebben verzonnen dat Jezus is opgestaan, dan waren er 15 jaar later meer dan 500 mensen die voor die leugen in wilden staan. Die zeiden, ik heb Jezus gezien. Meer dan 500 mensen. En dan gebeurt er nog wat bijzonders. Toen Matthäus zijn evangelie ging opschrijven, en Matthäus heeft zijn boekje geschreven 10, 15 jaar na die brief die ik net heb gelezen, heeft hij gezegd dat de eerste die Jezus zagen, vrouwen waren. Paulus zegt, de eerste was Petrus. En dat doet hij, omdat in die tijd als een vrouw zei dat ze wat had gezien, nou, dat geloofde niemand. Dat gold niet. Dat is natuurlijk heel raar dat je jaren later, als het niet waar is, dat je zegt van nou, de eerste die het hebben gezien waren vrouwen. Dat is heel onwaarschijnlijk. En wat het nog onwaarschijnlijker maakt, is dat die mensen bereid waren hiervoor te sterven. Petrus is gestorven, omdat hij geloofde dat Jezus is opgestaan. Hetzelfde is Paulus overkomen en allerlei andere leerlingen van Jezus zijn gestorven voor een leugen. En niet omdat ze geloofden in een leugen, maar omdat zij zeiden dat ze Jezus hebben gezien. Dus zij logen. Dus het is niet zo waarschijnlijk dat leerlingen van Jezus het lichaam hebben gestolen uit het graf. Dat gerucht is misschien wel waarschijnlijk, maar dat is wat is gebeurd. Dat is niet zo waarschijnlijk. Maar één ding leren we er wel van. Dat is dat het graf van Jezus leeg was. Dus wat is er gebeurd? Hoe kan dat graf nou leeg zijn gekomen? Ik denk dat bij sommige mensen die op zoek zijn naar een andere verklaring naar de opstanding, er ook nog iets anders meespeelt. Toen aan het eind van de middeleeuwen Copernicus ontdekte dat de zon niet om de aarde draaide, maar dat de aarde om de zon draaide, wilde niemand dat geloven. Natuurlijk niet. Want het was zo anders. Op het moment dat je gelooft dat de aarde plat is en de aarde wordt rond, dat is natuurlijk niet te geloven. Dan gaat alles veranderen. Op het moment dat de zon niet langer om de aarde draait, maar de aarde om de zon, dat is zo totaal anders, dat wil je niet geloven. Dan gaat alles veranderen. Dan kan je maar beter op zoek gaan naar een andere verklaring. En ik denk dat bij sommige mensen die op zoek zijn naar een verklaring waarom het niet zo is, waarom Jezus niet is opgestaan, het eigenlijk is, het is niet waar, omdat ik rustig verder wil leven. Want als Jezus echt is opgestaan, dan moet ik er wat mee. Er zit ook een stukje angst bij. Dus soms is het is niet waar, dus ik leef rustig verder, maar het is ook wel eens, het is niet waar, omdat ik rustig verder wil leven, mag het niet waar zijn. Jezus is opgestaan. Ja, dat zegt Matthäus. En wat is zijn verklaring? Wat is er volgens hem gebeurd? Nou, Matthäus zegt dat vroeg in de morgen een aantal vrouwen naar het graf van Jezus toe ging. En dat toen ze daar in de buurt kwamen, dat er toen een grote aardbeving was, omdat een engel van de Heer uit de hemel neerdaalde. Ja, op het moment dat ik dat vertel, dat er een engel uit de hemel kwam, denk ik, nou ja, dat is natuurlijk ook wel een onwaarschijnlijk verhaal. Dat gebeurt niet elke dag. Ik moet er ook wel aan denken dat heel veel mensen geloven in engelen en van alles en nog wat, en het allemaal prima vinden, zolang hun leven maar hetzelfde blijft. Maar hier gaat het ons leven veranderen. Dus laten we hem even aannemen. Laten we even verder lezen. Een engel verschijnt. En wat? Wat er gebeurt is dat die vrouwen die zien die engel. En Matthäus is blijkbaar heel goed in staat om uit te leggen dat deze engel echt verschijnt. Want als je aan het begin van Matthäus bent geweest, dan heb je het verhaal van Jozef. En Jozef die hoort dat zijn vrouw of zijn aanstaande vrouw zwanger is. En dan wil die Maria wil die wegsturen. En dan in een droom verschijnt er een engel. Dus dan verschijnt hem in een droom een engel. Maar hier staat niks bij over dromen. En Matthäus weet dus best wel het onderscheid tussen dromen en de dingen die je echt ziet. Hij legt het ook uit, hè. De engel zegt, kijk eens, als je een Bijbel bij je hebt, dan zegt hij in vers 6, Jezus is niet hier, hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar Dat is de plaats waar hij gelegen heeft. Ga maar gewoon kijken. En hij zegt daarna, Jezus is opgestaan en dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Ga maar kijken. En in vers 10 zegt Jezus zelf ook, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Het gaat niet over een droom, want ze moeten kijken. En die steen is ook weggerold, niet om Jezus naar buiten te laten gaan. Die steen is weggerold, zodat ze konden zien dat het graf leeg was. Die steen is er niet voor Jezus weggerold, maar voor die vrouw. Ze moesten gewoon zien dat hij was, dat hij weg was. En als ze dan weggaan, op weg naar de leerlingen, dan verschijnt Jezus aan hen. En dan pakken ze zijn voeten beet en ze aanbidden hem. Ze kunnen hem aanraken. Jezus leeft echt. Hij leeft lichamelijk. Zijn lichaam is opgestaan. En het blijft natuurlijk een bijzonder verhaal. Het staat niet voor niks. Ze staan ontzettend opgetogen, gaan ze op weg. Tot twee keer toe wordt er tegen gezegd, wees niet bang. Jezus zegt, wees niet bang. En die engel zegt, wees niet bang. Dit is wat er is gebeurd volgens Matthäus. Dat Jezus is opgestaan. Dat een engel de steen heeft weggerold, zodat ze het konden zien. En dat Jezus uit de dood is opgestaan. En heel veel mensen geloven het. En ze zeggen, dit is zo'n mooi verhaal, dat ik nu rustig verder kan leven. Want ik ga later naar de hemel toe. Want Jezus is opgestaan. En het gekke is, dat klopt ook niet. Je kan niet zeggen, het is zo mooi, dat ik rustig kan verder leven. Dat klopt ook niet. En dat wil ik even uitleggen. Als je de Bijbel gaat lezen, dan zul je ontdekken dat het volk Israël niet echt rituelen had rond de dood. Ze hadden ook geen hele uitgebreide leer wat er gebeurde na de dood. Als je kijkt naar Egypte, daar hebben ze van die geweldige grote piramides. En er hing een heel verhaal omheen. Want Egyptenaren gingen er vooral om wat er na je dood gebeurde. En ook de Grieken, die hebben allerlei verhalen over wat er gebeurt in de onderwereld. Die verhalen had Israël helemaal niet. Je ging dood. Je ging naar het dodenrijk. Maar wat er nou precies was, dat wisten ze niet. En daar hielden ze zich niet mee bezig. Het ging niet over wat er na de dood gebeurde. Het ging er over wat er aan deze kant gebeurde. En dat kwam er waarschijnlijk vandaan omdat ze geloofden dat de wereld zo goed was. En zo begint de Bijbel toch? Het licht is goed. De dieren zijn goed. De aarde is goed. De mens is goed. Deze schepping is zo goed. Het is goed om te leven. God heeft het leven gemaakt en het is zo ontzettend goed. We hoeven niet te gaan speculeren wat er na de dood gebeurt. Hier is het. En als er iets moet gebeuren na de dood, dan moeten ze terugkomen. Omdat het leven zo goed is. Het leven is zo goed dat als er iets na de dood is, is dat die mensen weer terug moeten komen. Dat er opgestaan moet worden uit de dood. Dat het hier weer gaat gebeuren. En het Oude Testament geeft een paar voorbeelden van mensen die opstaan uit de dood. Dus dat Jezus is opgestaan uit de dood, het gaat niet over dat je naar de hemel gaat. Of dat er iets is na de dood. Nee, dat gaat erover dat je weer terugkomt. Dat hij hier is. Op deze aarde. Dat hij hier is. En dus kun je niet zeggen, ja, dit verhaal is zo mooi dat ik rustig verder kan leven omdat het later allemaal goed komt. Nee. En ik denk wel eens dat we dat soms ook wel eens zeggen. Om precies dezelfde reden als die andere groep mensen. Omdat als Jezus echt is opgestaan. Dat betekent wat. Voor ons nu. Net zoals die erfenis. Die 120 miljoen euro. Die 120 miljoen dollar. Die is niet voor straks. Het heeft betekenis al voor nu. Voor nu en voor straks. Als Jezus is opgestaan. Dan betekent dat nogal wat. Dat betekent dat wat hij heeft gezegd, dat het echt waar is. En Jezus heeft natuurlijk gezegd en laten zien dat hij de koning van de Joden en daarmee de koning van de wereld is. Jezus heeft gezegd, ik vervul de wet en de profeten. En dan is het dus echt waar. Als het waar is dat Jezus is opgestaan, dan is het echt zo dat wie nederig van hart zijn, gelukkig zijn. Omdat voor hen het koninkrijk van de hemel is. Dan is het echt waar dat de mensen die treuren, gelukkig zullen zijn omdat ze getroost zullen worden. Dan is het echt waar dat wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid verzadigd zullen, dan zullen worden. Dan is het echt waar dat de mensen die barmhartig zijn, barmhartigheid zullen ondervinden. En dat de mensen die zuiver van hart zijn, God zullen zien. Dan is dat allemaal echt waar. Dan is het echt waar dat er vergeving is. Dan is het echt waar dat ons leven een doel heeft. Als Jezus is opgestaan uit de dood, dan ben ik benieuwd wat hij nou allemaal heeft gezegd. En dat is eigenlijk wat er in het vervolg gebeurt. Want ze moeten, die vrouwen moeten naar Jezus' leerlingen toe gaan om te zeggen dat hij hem gaat verschijnen. En dan zegt Jezus, ga alle mensen maar leren wat ik jullie heb geleerd. De opstanding van Jezus is echt waar. En Jezus zegt, dat heeft oneindig veel te maken met jouw leven nu. Ga maar kijken wat ik jullie heb geleerd. De opstanding van Jezus is niet zo mooi dat het niet waar is en dat je rustig kan verder leven. Ook niet zo mooi dat je rustig kan verder leven. De opstanding van Jezus roept erom, om mensen die zeggen van dit is zo mooi, dit moet wel met mijn leven te maken hebben. Ik ga uitvinden wat het met mijn leven te maken heeft, want dit verandert alles. Amen.